Goedenavond, broeders, zusters en vrienden. Ik mag beginnen met u een gedeelte te lezen uit Markus 7. In Markus 7, daar staat in vers 1... En tot hem vergaderden de fariseeën en sommigen der schriftgeleerden die van Jeruzalem gekomen waren... en ziende dat sommigen van zijn discipelen met onreine, dat is met ongewassen handen, brood aten... berispten zij hen, want de fariseeën en al de joden eten niet... tenzij dat ze eerst de handen dikmaals wassen, houdende de inzetting der ouden. En van de markt komende eten zij niet, tenzij dat ze eerst gewassen zijn. En vele andere dingen zijn er die zij aangenomen hebben te houden, als namelijk de wassingen der drinkbekers en kannen en koperen vaten en bedden. Daarna vragen hem de fariseeën en de schriftgeleerden, waarom wandelen uw discipelen niet naar de inzetting der ouden, maar eten het brood met ongewassen handen? Maar hij antwoordde en zeide tot hem, wel heeft Jesaja van u geveinsden geprofiteerd, gelijk geschreven is, dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. Doch te vergeefs eren zij mij, leren de leringen die geboden zijn der mensen. Want nalatende het gebod Gods houdt gij de inzettingen der mensen, als namelijk wassingen der kannen en drinkbekers en andere dergelijke dingen, doet gij velen. En hij zeide tot hem, gij doet zeker Gods gebod wel teniet, opdat gij uw inzettingen zoudt onderhouden. Wat Mozes heeft gezegd, eer uw vader en uw moeder, en wie vader of moeder vloekt, die zal de dood sterven. Maar gij die er zegt, zo een mens tot vader of moeder zegt, het is korban, dat is te zeggen een gave, zo wat u van mij zou kunnen ten nutte komen, die voldoet, en gij laat hem niet meer toe iets aan zijn vader of zijn moeder te doen. Makende alzo Gods woord krachteloos door uw inzettingen die gij ingezet hebt, en vele dergelijke dingen doet gij. En tot zich de ganse schare geroepen hebbende, zeide hij tot hen, hoort mij allen en verstaat, er is niets van buiten de mens in hem ingaande, het welk hem kan ontreinigen. Maar de dingen die van hem uitgaan, die zijn het welke de mens ontreinigen. Zo iemand oren heeft om te horen, die horen. En toen hij van de schare in huis gekomen was, vraagden hem zijn discipelen van de gelijkenis. En hij zei tot hen, zijt ook gij al zo onwetende? Verstaat gij niet dat al wat van buiten in de mens ingaat, hem niet kan ontreinigen? Want het gaat niet in zijn hart, maar in de buik. En gaat in de heimelijkheid uit, reinigende al de spijzen. En hij zeide, hetgeen uitgaat van de mens, dat ontreinigt de mens. Want van binnen uit het hart der mensen komen voort kwade gedachten, overspelen, hoererijen, doodslagen, dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, een boos oog, lastering, hovardij, onverstand. Al deze boze dingen komen voort van binnen en ontreinigen de mens. Tot zover. En dat is dan een uitgebreide redevoering van de Heer Jezus, rechtstreeks gericht tegen de godsdienstige praktijken in zijn omgeving. Dan moet ik u zeggen dat het geen goede Bijbelse gewoonte is, ik zei het is geen goede Bijbelse gewoonte, om zich af te zetten tegen godsdienstige praktijken, maar niettemin is het zo dat in de Bijbel wel degelijk deze godsdienstige praktijken aan de kaak gesteld worden, om zo te zeggen. Dat wil zeggen, er is wel kritiek op. Laat ik van tevoren vaststellen, voordat ik het vergeet dan, laat ik van tevoren vaststellen dat het geen zin heeft om zich te keren tegen verkeerde godsdienstige gewoonten. Want ook als een mens helemaal geen verkeerde godsdienstige gewoonten heeft, dan is hij nog steeds een zondaar. Daar verandert niet zoveel aan. En of deze Joden nu al of niet de handen wassen voordat ze aan tafel gaan, dat verandert aan hun aard niets. Want het blijven, nou laat ik zeggen, Joden. Het blijven Joden. Ik had bijna gezegd, het blijven zondaren. Dat bedoel ik natuurlijk ook. Maar anders denkt weer iemand dat ik gezegd heb dat Joden per definitie zondaren zijn. Dat is niet waar. Ze zijn het wel, maar niet per definitie. Alle mensen zijn dat namelijk. Maar het gaat erom wat voor gewoonte je ook hebt. En hoe religieus die dan misschien ook zijn. Het verbetert de mens niet. Het verslechtert de mens overigens ook niet. Het doet geen goed, het doet geen kwaad. In principe niet tenminste. En daar word je dus niks beter van. Het probleem is echter dat in de praktijk wij, maar de Heer Jezus natuurlijk in de eerste plaats, dat wij te maken krijgen met godsdienstige praktijken die, omdat het godsdienstige praktijken heten, het geloof in de Heer Jezus Christus in de weg staan. En daar zit het gevaar. Dit betekent natuurlijk dat alles wat ons geloof en ons vertrouwen in de Heer in de weg staat, dat zouden wij weg moeten doen. En het eigenaardige verschijnsel doet zich voor dat niet een goddeloze levenswandel of een zondige levenswandel, maar juist en vooral een godsdienstige, ik bedoel gewoon een religieuze levenswandel, een mens in de weg staat om te komen tot Christus. Daar mag u even over nadenken. Niet de zonden van de mens staan hem in de weg. Zijn godsdienstige overtuiging of zijn godsdienstige levenswandel staat hem gewoonlijk in de weg. In ieder geval meer dan zijn zonden. Van welke kant je dat ook bekijkt. Van Gods kant uit gezien is dat natuurlijk al helemaal heel eenvoudig. Want van de Heer is bekend dat hij niet de minste schroom had om aan te zitten bij hoeren en tollenaren. Dat was geen probleem. En in de praktijk werd hij daar niet alleen uitgenodigd, maar het was zelfs andersom. Hij trok dat soort mensen juist tot zich. Zie? Hun zonden stonden hen niet in de weg om aan dezelfde tafel te eten samen met de Heer Jezus. En er is grote kans dat u vanmorgen aan diezelfde tafel gezeten hebt eigenlijk. Nou, ik praat nou ineens overdrachtelijk natuurlijk, maar dat went wel, hè. Maar de kans is groot dat u vanmorgen aan net zo'n tafel gezeten hebt, een tafel des Heren, en dan zat u toch ook als zondaar. Nee, ik zeg niet dat u gezien werd als zondaar. Dat is weer wat anders. Maar u bent wel zo'n zondaar natuurlijk, en u zat daaraan. U was een genodigde. Uw zonden stonden u niet in de weg, om de eenvoudige reden dat de Heer zelf degene is die zonden wegneemt. En we zingen in het lied altijd, kom zo gezijd. Kom zoals je bent. Dat moet je vooral doen. Het heeft geen enkele zin om eerst wat te veranderen, dat lukt namelijk niet, maar je gaat zoveel tijd verloren voordat je daarachter komt. Dus je kan beter meteen zoals je bent naar de Heer Jezus gaan. Zonden staan de mens niet in de weg. En zelfs als een mens mocht denken dat het zo is, dan weten wij nog dat het van Gods kant uit gezien toch niet zo is. Integendeel. Het is juist zo dat de schrift ons leert dat de Heer Jezus gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Of nog anders gezegd, de Heer kwam als de bekende heelmeester die in het Oude Testament was aangekondigd. En de Heer zegt wel, gezonden hebben de heelmeester niet voor nodig, maar zieken hebben dat. Een verlosser, wel, dat is wat iemand nodig heeft die verslaafd is. Die in gevangenschap is. Die een slaaf is van de zonde. Zo iemand heeft een verlosser nodig. Of een hoge priester die reinigt. Wel, wie heeft zo iemand nodig? Iemand die onrein is, toch? Ja. Als je ziek bent, ga je toch gewoon naar de dokter. Nou, als je in het fonds zit tenminste. Over de rest praten we het nou maar niet. Maar in ieder geval, dat is toch geen enkele belemmering. Dat is juist een reden om dat te doen. Een zondaar heeft juist omdat hij zonden heeft alle reden om te gaan tot de Heer Jezus Christus. Omdat die Heer de enige is die hem van die zonden kan reinigen. Toch, is geen probleem. U ziet, zonden staan een mens niet in de weg. Wat een mens in de weg staat om tot geloof in de Heer Jezus Christus te komen, is zijn eventuele religie. Zijn godsdienst heet zoiets in wat gewoner Nederlands. Hij denkt namelijk dat hij iets anders heeft waardoor hij gereinigd wordt. Hij denkt dat hij iets anders heeft waardoor hij acceptabel wordt voor God, zodat hij niet hoeft te komen tot de middelaar, de Heer Jezus Christus. Hij denkt dat hij geen hoge priester nodig heeft, omdat hij meent dat hij zelf voldoende kan bijdragen aan zijn eigen rechtvaardigheid of aan zijn eigen behoud. Oh, natuurlijk. Vooral in Nederland is het natuurlijk zo dat de gemiddelde godsdienstige mens zogenaamd christelijk is. Dat heet zo, die is dan christelijk. En het merendeel daarvan gelooft inderdaad niet dat het rechtvaardig staat voor God. Uit eigen werken. Maar een merendeel daarvan schijnt wel te geloven dat als ze nou maar goed genoeg hun best doen, dat ze dan toch door God aanvaard zullen worden. En daarbij heeft men kennelijk geen middelaar nodig. Men heeft kennelijk niemand nodig die hen heiligt en reinigt enzovoorts. Men gaat er blijkbaar aan voorbij. En dan moet u niet tegen me zeggen van ja, maar die mensen kennen de Heer Jezus wel. Dan zeg ik nee, die mensen kennen de Heer Jezus niet. En dat wat de Heer voor hen zou doen en beloofd heeft te doen, daar zijn ze zelf mee bezig om dat te doen. Daar komt het op neer. Kijk, het voorbeeld is namelijk het voorbeeld van de Joden in de dagen van de Heer Jezus. Zulke mensen bestaan er nog. En het zijn lang niet uitsluitend Joden. Er zijn nog steeds mensen die leven volgens instellingen die overeenkomen met de Joodse instellingen en tradities. En niet, ik zal niet zeggen dat het niet goed is om voor het eten de handen te wassen. Ik vind het is erg nuttig. In veruit de meeste gevallen is het zeer dringend aan te bevelen dat men dat doet. Vroeger wat erger, wat bedringender dan tegenwoordig denk ik wel eens. Maar niettemin, het is verstandig om de handen te wassen voor het eten. Dat is waar. Maar niet uit godsdienstige overwegingen. Uit hygiënische overwegingen. Maar dat is heel wat anders. Kijk, het eigenaardige is ook dat we uit dit schriftgedeelte leren dat de Heer zich helemaal geen zorgen maakte over de hygiëne. Hij zei niet tegen zijn discipelen, je kunt maar beter je handen wassen, dat is beter voor je, want wie weet wat voor vuiligheid er aan je handen zit en wat je net hebt aangeraakt. Misschien heb je net een vlieg doodgeslagen en nou ben je weer je halve kip uit het vuistje aan het eten. Nu weet ik veel wat men had. Maar zo van, daar kun je mee besmet raken, weet ik veel wat voor ernstige ziekte je er allemaal van krijgt. Dat zei de Heer toch niet? Dat is ook helemaal niet van belang. En dan te bedenken dat er zoveel zelfs godsdienstige leiders zijn vandaag die beweren dat al die reinheidswetten uit het Oude Testament tot doel hadden om juist dit soort besmettingen te voorkomen. Alsof het alleen maar ging om de hygiëne. Maar dat is niet het geval. Integendeel, deze instellingen der Joden waren afgeleid van Bijbelse instellingen. Let wel, ze waren ervan afgeleid. Het waren geen Bijbelse instellingen. Maar ze waren afgeleid van bepaalde Bijbelse instellingen die daar waren. Niet terwille van de gezondheid. Niet terwille van de lichamelijke gezondheid van het volk Israël. Maar ze waren daar omdat ze een uitbeelding waren van hoe men geestelijk gezond wordt. Het heeft niet te maken met de reiniging van de handen of de reiniging van het lichaam, maar die reiniging van handen en voeten of van het hele lichaam is een uitbeelding van hoe de mens inwendig gereinigd wordt, hoe zijn hart gereinigd wordt, hoe de mens zelf gereinigd wordt in plaats van de verpakking. Want neem me niet kwalijk, ik heb niks tegen verpakking, hoor helemaal niet. Behalve in het vliegtuig, dat is verschrikkelijk. En dan krijg je brood in plastic. Heb je dat ook wel eens gehad? Dat is erg. Maar goed, daar zullen we het nou niet over hebben. Maar ik heb niks tegen verpakking, maar daar gaat het niet om. Het gaat om wat erin zit. Ons lichaam is niet anders dan de verpakking, dan het omhulsel, het huis zo u wilt, of het kleed waarin wij wonen. Het moet er zijn, maar het dankt zijn recht van bestaan aan dat wij erin wonen. En zodra wij eruit zijn, gaat het lichaam ook tot ontbinding over, het dient ook nergens meer toe. Het is er, omdat daar die inwendige mens in woont. Dikwijls aangeduid als het hart. En soms andere gevallen aangeduid als geest. Nou, de juiste woorden gaat het nou niet om. Het gaat om een principe dat een mens is niet een lichaam. Een mens woont in zijn lichaam. En de reiniging van het lichaam volgens de voorschriften van het Oude Testament was niet noodzakelijk tot onderhoud van het lichaam. Wat zou je gedacht zijn hoe oud vieze mensen worden? Toch? Nee, die wetten waren er omdat ze een illustratie geven van hoe de inwendige mens, de werkelijke mens, gereinigd zou moeten worden. Het eigenaardige feit doet zich voor dat zodra dit soort instructies bestaan, zodra dit soort zelfs godsdienstige wetten en leefregels bestaan en gegeven worden ook aan Israël, dat zodra dat gebeurt, men alleen nog maar oog heeft voor die instellingen, voor die tradities, voor die rituele handelingen, en dat men meteen ook vergeet wat het eigenlijk is en wat het uitbeeldt. En de tragiek van alle godsdienst, alle religie in de normale betekenis van het woord is dat het zich bezighoudt met de uiterlijke dingen. Het houdt zich bezig met dingen die toch voorbij gaan en dient tot niks. Welke mooie verhalen men er ook bij vertellen kan. Het dient tot niks. Waar dient het toe? Wat waren die fariseeën voor mensen dan? De Heer zei, het zijn witgepleisterde graven. Wat je al niet kunt zeggen in twee woorden. Hè? Witgepleisterde graven, van buiten prachtig. Maar van binnen is het dood, heb ik het netjes gezegd. Hè? Bijna net zo netjes als de Heer het zei. Maar netjes is het niet. Zie? Die buitenkant, daar gaat het niet om. Kijk, u moet bedenken, richtlijnen in de Bijbel met betrekking tot de uiterlijke dingen worden gegeven. Maar ter illustratie of ter lering aangaande dingen die de inwendige mens betreffen. En over dat verschil gaat het hier in Marcus 7. En de heer neemt het deze Joden ontstellend kwalijk, niet dat ze deze inzettingen hebben, maar dat ze het beschouwen als godsdienstige instellingen die hen acceptabel maken voor God. Men beriep er zich op. Zij waren degene die de wet hadden. Zij hadden een godsdienstige levenswandel. Iedereen kon het zien, want dit is een godsdienst die je zien kunt. De hele buurt keek er tegenaan. En ze keken er ook tegenaan. Ze stelden meteen vast dat de discipelen van de Heer Jezus hun handen niet wasten als ze gingen eten. Men keek er dus tegenaan. En ze beroemden zich erop enzovoorts. Terwijl in werkelijkheid het niks voorstelde. Omdat de binnenkant, wel, die was niet rein. Die wordt op andere wijze rein gemaakt. Die wordt naar de binnenkant namelijk, het hart om zo te zeggen, wordt niet rein gemaakt door water. Maar het hart wordt rein gemaakt door dat waarvan het water een beeld is. De binnenkant, het hart, de inwendige mens wordt gereinigd door het bad des waters. Door het woord, staat er dan bij in Efeze 5. En er komt er nog bij, dat doet men niet zelf, maar dat laat men doen door de Heer. Staat ook in Efeze 5. Dat het de Heer is die zijn gemeente, die de gelovigen dus, reinigt door het bad des waters, namelijk door het woord. Want de reiniging van de uitwendige mens door water of door middel van water is uiteraard een beeld van de reiniging van de werkelijke mens, niet de verpakking, maar de werkelijke mens, door het woord van God. En de ellende is, en dat, daar spreekt dit schriftgedeelte over, dat Israël weliswaar dat woord van God had ontvangen en daardoor gereinigd zou moeten worden, maar in plaats daarvan wordt het woord alleen maar gebruikt om uitwendige instellingen in stand te houden, zodat men wel uitwendig gereinigd wordt, maar wat het woord zou moeten doen, namelijk het reinigen van de inwendige mens, dat gebeurt niet. En de Bijbel wordt gehanteerd, de Torah, het woord van God, wordt gehanteerd als een verzameling instellingen met betrekking tot de uitwendige mens. Maar wat heeft het voor zin? Hoe nauwkeurig je ook past op je gezondheid, hoe hygiënisch je ook leeft, ouder dan 100 jaar zal je wel niet worden. Ja. Nou, een enkeling, maar goed, veel verder kom je dan toch niet. Waar dient dat dan toe? Heel goed. Dat is goed geantwoord. Ja, dat dient namelijk tot niks. Zie? Waar het om gaat is namelijk dat de inwendige mens gereinigd wordt en niet de uitwendige. En wat de Heer hier vertelt is dat deze uitwendige reiniging zo'n belangrijke rol speelt in het Joodse leven van alle dag, opdat men de reiniging van de inwendige mens maar geen aandacht zou geven. Men heeft uitwendige inzettingen gemaakt ter maskering van de inwendige onreinheid. En precies hetzelfde doet men vandaag aan de dag nog. Ik zal nooit vergeten hoe een broeder, die voorganger genoemd werd bovendien, hoe die zei tot de gemeente, die zei, laten we nou eerst het woord maar eens vergeten, laten we nou eerst maar eens in de praktijk brengen wat we tot nog toe geleerd hebben. De Bijbelstudie, dat kan altijd nog wel eens een keer. Dat is precies hetzelfde. Want waardoor wordt een mens gereinigd? Door het woord van God uiteraard. En als je dat aan de kant schuift, word je nooit gereinigd, uiteraard niet. Dan hou je over slechts de buitenkant. En als je dan toch praat over reiniging en bewust bent van onreinheid, dan blijft er weinig anders over dan te werken aan een uitwendige reinheid. En dat is niet alleen maar het wassen van de handen voor het eten, maar het heeft te maken met alles wat wij noemen christelijke ethiek. Het heeft te maken met de hele levenswandel van een gelovige. Men zegt, hij moet dit en hij moet dat en hij mag niet zus en hij moet niet zo. En als u het mij vraagt, maar u kunt het dus beter niet vragen. Maar als u het mij vraagt, ik denk dat de meerderheid van de zogenaamde evangelische christenen zich daarmee bezighoudt. En dan heb ik het nog niet eens over diegenen die zich christen noemen en die zich helemaal niet beschouwen als evangelisch. Ik meen precies wat ik zeg. Men houdt zich bezig met uiterlijke dingen. Doe dit en doe dat en doe zus en doe zo. En er worden zelfs acties voorgevoerd, worden actief gehouden. Op het moment dat we denken, hè, daar ben ik af, dan heb ik gedaan wat er van me verwacht werd. Dan komt er weer een of andere actie met weer een ander jaartalnummer erachter. En dan kunnen we daar weer een paar jaar tegenaan. Men moet maar doen wat men niet laten kan. Ik heb ook geen gerichte kritiek nou, maar ik heb kritiek op het verschijnsel dat gelovigen altijd maar weer worden beziggehouden met uiterlijke dingen, met het tonen van een schoon gelaat aan de wereld, met het voorbeeld zijn voor de zogenaamde ongelovigen enzovoort, en het leidt tot niks. Het leidt tot niks. Heb u wel eens aan een gelovige, of aan uzelf, of aan uw broeder of zuster naast u gevraagd hoe ze eigenlijk tot geloof zijn gekomen? Waardoor was dat? Door uiterlijke dingen? Nou, sluit niet uit dat dat kan. Maar ik weet heel zeker dat het in veruit de meeste gevallen niet zo ging. De veruit de meeste gevallen komen mensen tot geloof omdat ze zekerheid zoeken in het leven. Omdat alles waar ze dachten op te kunnen leunen hen ontvalt. En ze willen een antwoord hebben op de vragen waar ze maar nog nooit geen antwoord op hebben kunnen vinden. En dan komt men terecht bij de een of andere gelovige die eenvoudig een antwoord geeft. Of men komt terecht in een eenvoudige samenkomst waar niet geleerd wordt wat je doen en laten moet, maar waar gesproken wordt over het woord der waarheid, wat ons zegt dat het evangelie van God, of het evangelie van Christus, kracht Gods is tot zaligheid voor ieder die gelooft en anders niks. Zo worden mensen behouden. Weet u hoe mensen tot geloof komen? Door een gesprek met een collega die toevallig een gelovige is. Zo gaat dat. Dat gaat niet met grootte, gaat niet met de vertoning van een mooie show naar buiten, maar in tegendeel, het heeft te maken met dat wat in het hart van de gelovige leeft. Niet hoe hij leeft aan de buitenkant, maar hoe het inwendig bij hem is. En zodra dat eruit komt, blijkt dat een getuigenis te zijn. En dat verzin ik niet hoor. Ik had het kunnen verzinnen, want ik zie het om me heen. Maar je kunt het ook rechtstreeks uit de Bijbel lezen. Waar de Heer zegt tot de Samaritaanse vrouw: wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal nimmer meer dorsten. Maar het water zal in hem worden tot een fontein, springende tot in het eeuwig leven. Het gaat erin. Niet in de buik uiteraard, want we hebben het niet over letterlijk water. Het gaat in het hart. En daar vermenigvuldigt het zich op wonderbaarlijke wijze en het wordt een fontein, een stroom. Dat is het verhaal. Zie? Daar is geen show naar buiten toe bij nodig. Daarbij hoeven we niet een schijn op te houden die we eigenlijk helemaal niet op kunnen houden. Daarbij hoeven we ons niet beter voor te doen dan wij zijn. Integendeel, daarvoor hoeven we als verloren zondaren alleen maar het woord van Christus in ons te hebben. En zodra de gelegenheid zich voordoet, zal blijken dat dat woord er ook maar zo weer uitkomt. Zo gaat dat. Zie. Want dat is de werking van het woord. Dat is de manier waarop ook het evangelie gepredikt wordt. Dat is de manier waarop mensen in aanraking komen met de Heer Jezus. En sneer u maar niet. Het kon best eens wezen dat uw buren, nou van twee straten verder natuurlijk, maar dat uw buren u al lang in de gaten hebben zeggen, nou dat is een zondaar. En toch zijn er zulke christelijke mensen. Wat eigenaardig is dat, hè? Zondaren. Maar ze praten over de Heer. Ze zijn zondaren, maar ze zijn gelukkig. Dat is reclame. Begrijpt u wat ik nu zeg? Bij nette mensen komen zondaren niet vragen hoe het moet. Maar ze komen het wel vragen bij mensen die zelf ook niet zo netjes zijn, waarvan iedereen dat weet, maar die wel geluk en blijdschap en vrede in hun leven gevonden hebben. Dat is een Bijbelse zaak namelijk. Zie? Want het gaat niet om wat men naar buiten toe is, het gaat om wat erin zit, ondanks wat er naar buiten uitsteekt. En dat is wat hier naar voren gebracht wordt. Het moet duidelijk zijn dat deze nette mensen, want deze Joden zijn ongetwijfeld hele nette mensen, die heel voorbeeldig leefden en die voldoen aan alle eisen van de christelijke normen en waarden enzovoorts. Hè. Maar dat deze het moet zo duidelijk zijn dat deze nette mensen vol met kritiek zaten op de Heer en zijn discipelen. Toch? En andersom, hier waren de Heer en zijn discipelen, levend vanuit de genade, levend vanuit wat God hen gaf. Aan stoffelijke en aan niet-stoffelijke zegeningen. En waar hadden ze de meeste hinder van de Romeinen? Van atheïsten? Nee, van godsdienstige mensen. Door wie werd Abel eigenlijk doodgeslagen? Door een vrome man genaamd Kaïn. Een godsdienstige man. Die zijn God diende op de manier die hem het beste voorkwam, naar eer en geweten. Of niet? Ja, zeker wel, zeker wel. Geen verhaaltje, zeker wel. Het was geen atheïst. Hij ontkende niet het bestaan van God. Sterker nog, hij erkende zelfs dat een schepsel zijn schepper zou dienen. Hij deed het ook. En hij bouwde een altaar en bracht de eerste vruchten van zijn arbeid bij de Heer. En de Heer zei, ik blief het niet. Waarom niet? Omdat de man religieus was, op zijn eigen manier. Omdat hij zijn eigen ideeën had over de wijze waarop je God zou moeten dienen. Omdat hij dacht van, God moet maar blij wezen met wat ik tot stand heb gebracht. Hij kan het van me krijgen. En God weet wel dat ik ook niet beter kan. Maar hij kon wel beter. Hij kon gewoon doen wat God gezegd had. Abel deed dat. En daar zit hem het verschil. Uitwendig was er niet eens verschil. Uitwendig waren het twee broers die alle twee de eerste vruchten van hun arbeid of van hun beroep of hoe dat maar heten mag. Hè, de eerste vruchten van hun leven zullen we dan maar zeggen bij de Heer brachten. De een werd door de Heer afgewezen, de andere werd aangenomen. Waar zat het verschil?
Wel,
precies, ja. Precies. Er werd een offer gebracht naar eigen inzicht door meneer Kaïn. God dienen zonder storting van bloed is een onmogelijke zaak. God dienen zonder dat verzoening voor de zonde gedaan is een onmogelijke zaak. Hij verwierp dus kennelijk het woord van God en deed het op eigen wijze. En dat is precies wat de Joden in die dagen verweten werd. En wat Kaïn deed, deden de Joden vervolgens dus ook. Voor als u het nog niet wist, Abel is natuurlijk gewoon een type van de Heer Jezus. En Kaïn is gewoon een type van Israël. Dat is een bekend Bijbels gegeven overigens. Maar goed, daar ga ik nou niet verder op in. Maar het gaat om het principe dat juist godsdienstige mensen daarom de weg tot Christus verhinderen. Dat wil zeggen, hun godsdienst houdt hen tegen om tot de Heer te komen. En bovendien zijn zij geneigd om ook anderen tegen te houden om tot de Heer te komen. Het is vaak geen voordeel als je van huis uit godsdienstig bent. Het is in veel gevallen, ik denk in de meeste gevallen, een nadeel. Omdat je meent wat we hebben, terwijl het in werkelijkheid alleen te maken heeft met een uiterlijke wereld die toch voorbij gaat. Dat is een ernstige boodschap, maar dat is wat de Heer predikt. En niet meer van die voorzichtige woorden, maar hij spreekt deze nette mensen gewoon toe en zegt in vers 6. Hij antwoordde, zei door hen, wel heeft Jesaja van u, geveinsden, geprofeteerd, gelijk geschreven is, enzovoorts. En ik noemde de komma's hardop. Want u weet wat tussen de komma staat, kun je weglaten. En als je dat hier doet, valt je niks op, je mist niks. De Heer had ook gewoon kunnen zeggen, wel heeft Jesaja van u geprofeteerd, gelijk geschreven is, enzovoorts. Dat zal hard genoeg geweest zijn. Maar de Heer doet er een schepje bovenop en zegt, geveinsde huichelaars. Dat zijn huichelaars. Ze doen zich anders voor dan ze werkelijk zijn, dat zijn huichelaars. Hebben ze u nooit verteld dat u zich netjes moet voordoen omdat u een christen bent? Hebben ze het nooit verteld? Dat u netjes moet leven omdat u een christen bent? Want wat moet de wereld er anders wel van denken? Zou je zorg moeten zijn wat de wereld ervan denkt? Zou je zorg moeten zijn wat de Heer vindt van uw leven? En die kijkt niet naar de buitenkant, die kijkt naar de binnenkant, die kijkt er dwars doorheen. De vraag is niet hoe je aan de buitenkant eruit ziet, de vraag is wat er in uw hart is. Niet of je handen wel wast voor het eten. Of netjes bid voor het eten. Of dankt zelfs. Gaat erom wat er hier in het hart zit. Of dat rein is. Want als u straks voor de Heer staat, staat u toch niet in dit lichaam. Zijn we ontkleed wat de oude mens betreft. Die is dan afgelegd, zegt 2 Korinthe 5. En daar staat de inwendige mens, uit 2 Korinthe 4 dus, een paar versen ervoor. Die staat dan voor de Heer. En de vraag is, wat is daarmee gebeurd? En daar kan je geen schijn meer ophouden. Mensen gebruiken hun levenswandel om hun eigen leegheid en eigen onreinheid te maskeren. Als een façade naar buiten toe, als vertoon naar buiten. Zie mij eens. Maar de werkelijke mens zit daarin. En die kun je voor de mens in het algemeen verborgen houden, maar voor God niet. De Heer citeert hier uit Jesaja en zegt, dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. Dat is uit Jesaja 29. Als u de moeite neemt om dat eens op te zoeken, zult u zien dat de Heer daar inderdaad spreekt over een Israël wat meent zich voor de Heer te kunnen verbergen. Dat staat er allemaal bij namelijk. Een Israël wat leeft alsof de Heer hem niet kan zien. Die gedachte wordt daar ook naar voren gebracht. En het resultaat is dan ook dat in Jesaja 29 erbij staat, dat de Heer zegt, nou als jullie denken dat ik je niet kan zien, dan wil ik je wel een handje helpen, dan zal ik eens een poosje niet naar je omkijken. En dat is ook gebeurd. Dat is precies wat in onze dagen gebeurt. Dat de Heer zelf zijn aangezicht voor Israël en daarmee zelfs voor de hele wereld verbergt. Ze dan denken dat de Heer hen niet kan zien, en willen leven zonder hem, zonder dat hij ons iets zegt. Heer, nou, dan ga je maar eens een poosje gang. Dan zullen we zien wat daarvan terechtkomt. En we weten wat er van terechtkomt. Helemaal niks dus. Zie? Nou, dat is waar Jesaja 29 over spreekt en waar dit uit geciteerd wordt. Zij eren mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. Het eigenaardige is nu dat ook in Jesaja 29 overigens sprake is van de dubbele betekenis van de lippen. Want de lippen namelijk, die kun je gebruiken om te spreken. En de bedoeling is dan natuurlijk dat wat in het hart is, dat het via de lippen naar buiten komt. Denk je maar aan Romeinen 10, waar gezegd wordt dat men met het hart gelooft en dus met de mond belijdt. Want wat in het hart is, komt via het spreken weer naar buiten. Maar het eigenaardige is dat die mond, de tong, de lippen enzovoorts, die hebben nog een andere functie. Die gaat precies de andere kant op. Die heeft namelijk te maken met wat er ingaat. Wat een mens ingaat, gaat soms ook door de lippen. Maar het eigenaardige is dat wat door de lippen naar binnen gaat, dat komt niet in het hart, maar in de buik. Dat staat namelijk in vers 18 en 19. In vers 18 staat: hij zeide door hen, zijt gij ook al zo onwetende? Verstaat gij niet dat al wat van buiten in de mens ingaat, hem niet kan ontreinigen, want het gaat niet in zijn hart, maar in de buik. Het eigenaardige is dus dat wat de mens ingaat, komt in zijn buik. Maar wat eruit gaat, komt uit zijn hart. Gaat langs dezelfde weg, langs de mond in principe. Wat ingaat, gaat naar de buik. En wat uitgaat, komt uit het hart. Dat is een heel eigenaardige situatie. En de Heer legt het dan ook uit. Hij zegt, wat een mens ingaat, kan een mens niet verontreinigen. Want het gaat niet in zijn hart. Een hart staat namelijk gewoon voor de onzienlijke, de inwendige mens. De natuurlijke mens, maar dan niet zijn uiterlijk. Zie? En wat een mens ingaat, via de mond, komt niet in die werkelijke, inwendige mens terecht. Maar wat de mens ingaat via de mond, heeft alleen te maken met de uitwendige en dus met de verpakking. Het komt in de buik, en we weten allemaal langzamerhand wel dat in de Bijbel de buik in verband gebracht wordt met dat wat voorbij gaat, dat wat sterft. Er wordt gesproken over de God der buik enzovoorts. En wat de Heer hier zegt, is van groot belang. Hij zegt namelijk, wat de mond ingaat, verontreinigt de mens niet, want het komt niet in zijn hart, het komt in zijn buik. En al wat in de buik komt, kan de mens niet verontreinigen. Ik weet niet of mijn dokter het daarmee eens is, maar daar gaat het helemaal nou niet over, hè. Maar wat de mens ingaat, komt in zijn buik, kan hem niet verontreinigen. Staat trouwens ook bij, krijgen we een klein lesje in biologie, want er staat namelijk bij, het komt in de buik en gaat in de heimelijkheid, dat is een net woord voor een toilet, gaat in de heimelijkheid uit, reinigende al de spijzen. Want het aardige van een gezonde spijsvertering is dat een mens neemt een heleboel in zich op. Hij eet een heleboel, niet omdat het zo nuttig is, maar in de eerste plaats omdat hij honger had. Die buik vraagt erom. En in de tweede plaats omdat het zo lekker is, en bij sommigen gaat het net andersom. Dus eerst omdat het zo lekker is en daarna omdat hij misschien dan ook honger heeft. Maar dat doet nou niks ter zake. Maar er gaat van alles in en er is altijd een heleboel bij wat niks bijdraagt aan de opbouw van het menselijk lichaam. En er is zelfs een heleboel bij wat niks anders is als vuiligheid. Sommige vuiligheid smaakt overigens lekker, maar daar zouden we het even niet over hebben. Maar er zit een heleboel bij wat er niet in moet, waar een mens ook niks aan heeft. En het aardige van een gezonde spijsvertering is dat waar een mens niks aan heeft en wat hij sowieso niks aan heeft, dat er gewoonlijk allemaal uitgehaald wordt. Dus dat. En ik weet niet of je dat wel eens gewogen hebt, dat is een raar praatje misschien, maar het meeste komt er dus weer uit. Het meeste is namelijk niet nodig, maar heel weinig wat de mens echt nodig heeft. Je moet die astronauten maar eens vragen, die nemen per dag één tabletje, geloof ik. Niet na het eten of voor het eten, maar in plaats van het eten. En ze vermageren niet eens. Nee. Dan hebben ze dat reinigingswerk van tevoren al gedaan. Er wordt alleen toegediend wat de mens echt nodig heeft enzovoorts. Dat is om zeer praktische redenen overigens dat men dat doet. Maar niettemin blijkt eruit dat de mens inderdaad niet zo geweldig veel nodig heeft. Het meeste wat hij eet namelijk dient tot niks en verdwijnt dan ook weer. Het is onreinheid, maar een mens wordt er niet door verontreinigd, want hij werpt het uit. Daar kan dus niet zoveel mee fout. Natuurlijk, er kan wel wat fout, dat weet ik ook wel. Maar in het algemeen is dit de gang van zaak. Nou, het punt is nou dat dus wat de mens ingaat door de mond en naar de buik, dat verontreinigt de mens niet. Want die buik die zorgt wel weer dat het van de onreinheid afkomt. Daar is het voor. Daar hebben wij die organen voor. Daarom is dat lichaam ook zo gemaakt. Dat al schadelijke stoffen weer afgewerkt worden enzovoorts. Maar het punt is dat wat de mens ingaat langs andere weg, namelijk bijvoorbeeld via zijn ogen of beter nog via zijn oren, ik heb het dus over woord, dat komt niet in zijn buik, maar dat komt in zijn hart. En dat verontreinigt hem wel. Want kijk maar eens wat ermee gebeurt, dat komt er namelijk ook weer uit. Ja, kom dat maar. Want het komt er wel uit, maar het blijft ook inwendig aanwezig. Zie, dat blijft een altijd durende bron. Wat er één keer aan vuiligheid inkomt, dat blijft erin en wordt ook wel geventileerd en besmet anderen enzovoorts. Het komt er inderdaad uit via de mond. En wat komt er dan voort uit zo'n hart, uit zo'n inwendige mens? Wel, staat hier, kwade gedachten, overspelen, hoererijen, doodslagen, dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, een boos oog. Ik weet niet wat het is, maar dat maakt nou niet uit, hè. In ieder geval hoor je het niet te hebben. Maar het komt uit het hart voort. Lastering, hoovaardij, zelfs onverstand. Wij dachten dat het iets te maken had met het hoofd, met intelligentie. Maar het is niet waar. Zelfs onverstand heeft te maken met het hart. Dat waar men zijn zinnen op gezet heeft. Waar men zijn aandacht naar doet uitgaan enzovoorts. En dat is het probleem. Niet wat de mens door de mond binnengaat, verontreinigt hem. Maar dat wat hem aan woord, aan prediking, aan leringen van de wereld, wat hem van je die weg bereikt, dus via zijn oren, dat komt in zijn hart terecht. En in zijn hart wordt hij verontreinigd op een manier die niet meer ongedaan te maken is. Hoe reinig je een hart? Hoe reinig je een hart? Het kan wel, hoor. Maar dat kan de mens niet zelf. Daar is hij ook helemaal niet op gebouwd om dat te reinigen. Die inwendige mens kan hij niet meer zuiveren. En zoals gezegd, wat die inwendige mens bereikt, raakt hij ook niet kwijt. Op dezelfde manier niet, dat als je één keer wat rekenen geleerd hebt, dan kun je dat doorgeven aan anderen, maar je raakt het niet kwijt, het blijft erin. En wat je op dezelfde manier in je hart gekregen hebt, dat blijft er ook in. Hoe vaak je het ook weggeeft en doorgeeft aan anderen. Er blijft een haard van besmetting namelijk. Zo zitten mensen in elkaar. En de enige manier om dat te reinigen is dat men inderdaad gaat niet tot de kraan of zoiets. Of dat men een bepaalde levenswandel erop nahoudt of een bepaalde diëten houdt. De enige manier om dat te reinigen is te gaan tot degene die waarlijk rein kan maken. En dat is de Heer Jezus Christus. Dat is het punt. Wat deze mensen deden was de buitenkant schoonhouden. De buik schoonhouden. Maar dat leidt tot niks. Integendeel. Wat gebeuren moet echter, is dat het hart gereinigd zou moeten worden. Dat kan. Maar dat kun je alleen maar laten. Dat kun je niet zelf. Dat is een specialistische aangelegenheid. Dat kan een mens niet zelf. Zie. Een hart kan gereinigd worden. Op onze Bijbelstudies in Geesbrug hebben we het de laatste keren gehad over Johannes 13, waar het gaat om de voetwassing. En daar spreekt de Heer tot zijn discipelen en zegt: gij lieden zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. De enige manier om gereinigd te worden is het woord. Het woord van God. Niet inzettingen, niet tradities, niet een levenswijze, maar enkel en alleen dat woord van God. Dat zou men moeten ontvangen. Maar wat er gebeurt hier bij deze Joden tot wie de Heer spreekt, is dat zij het woord van God vervangen hebben door een leefwijze die uitgevonden is door mensen. Die zogenaamd op het woord gebaseerd is, maar die in werkelijkheid er niet op gebaseerd is, maar ervan afgeleid is. Dat lijkt hetzelfde, maar u denkt er maar zo over na. Het is namelijk niet hetzelfde. Het was ervan afgeleid. Het was een omleiding van de waarheid. Als voorbeeld geeft de Heer dan ook hier in Markus 7 vers 10, dat de wet zegt: eer uw vader en uw moeder. En niet bewijzen van gunst, maar wie vader of moeder vloekt en dus niet eert, die zal de dood sterven. Er stond de doodstraf op. De wet eiste dat men vader of moeder zou eren. Er is ook een eenvoudige reden voor waarom dat moet, maar dat is ook een geestelijke. Maar daar ga ik het nou niet over hebben. Of verder wat men er dan van gemaakt heeft. De Heer zegt: dat men namelijk die wet heeft in het woord van God. Maar wat men doet is dat men deze wet, die men kennelijk te zwaar vindt, zo aan de kant schuift en er wat anders voor in de plaats zet. Want, daar staat in vers 11, de Heer zegt, maar gij lieden zegt, zo een mens tot vader of moeder zegt, het is korban, dat wil zeggen een gave, zo wat u voor mij zou kunnen te nutte komen, die voldoet, zegt dan de vertaling, het is een wat lastige zin. Maar wat er staat is heel eenvoudig, de Joden hebben van deze wet dat je vader en moeder moet eren, hebben ze van gemaakt dat een mens zijn vader of moeder mag eren en als zij dat doet moet dat beschouwd worden als korban. Dat wordt vertaald met gave, is een Hebreeuws woord, het wordt hier vertaald met gave, maar het is het woord voor een offer in het algemeen. Niet gave, maar een vrijwillige gave, dat is korban. En wat hier dus in het Jodendom gepraktiseerd wordt, is dat weliswaar een mens zijn vader en moeder mag eren, maar die vader en moeder moeten dat dan maar beschouwen als een bijzondere gunst van hun kind. En dat kind wordt dan verondersteld dat te doen om God te dienen. Het is korban, het is een offer. Maar het is geen offer. Het is niet een vrijwillige bijdrage, omdat men nou eenmaal godsdienstig is en de herendienst wil bewijzen. Het is een verplichting dat kinderen hun ouders eren. Sterker nog, als ze het niet doen, dan zijn ze het leven niet waard. Dat is duidelijk genoeg, want naar de mens hebben ze in ieder geval het leven van de ouders gekregen. Dat is een vanzelfsprekende zaak. Maar het is niet een offer. Maar het Jodendom zet die strenge wet aan de kant en vult ervoor in dat het in overeenstemming is met Gods wil, als men de ouders eert, dus God mag er blij mee wezen, de ouders moeten er ook blij mee wezen, enzovoort. Maar dat hoeft helemaal niet. Het is een verplichting, het is een vanzelfsprekendheid. En men zet dus zijn eigen wetten in de plaats van Gods wetten. Maar dan op een andere manier. Maar Gods woord zelf wordt daarmee aan de kant geschoven. De Heer zegt het ook, gij doet kennelijk, vers 9, gij doet zeker Gods gebod wel teniet, opdat gij uw inzettingen zou onderhouden. Men zet Gods woord aan de kant en zet er de eigen inzettingen voor in de plaats. En tegen ons zeggen ze, doe die Bijbel nou maar eens dicht en dan zullen wij samen spreken over een paar andere dingen die nou eerst maar eens geregeld moeten worden. Doe die Bijbel maar eens dicht. Zei ze 20 jaar geleden tegen me. Doe die Bijbel maar. Ik wist er niks van hoe toen. Maar 20 jaar geleden zei ze tegen me. Ik weet nog heel goed. Ik weet nog precies wie het was en waar het was. Doe die Bijbel nou maar eens dicht. Want daar ben je veel te handig in. Ik had er niet de minste ervaring mee. Ik wist geen tekst te vinden. Maar die Bijbel moest meteen maar van tafel. Zeiden de broeders. Zo was het. De broeders, ja. Doe die Bijbel maar dicht. En precies wat onder het Jodendom gebeurde. Dat gebeurt vandaag aan de dag nog. We zetten de Bijbel aan de kant en zetten de eigen gedachten en eigen instellingen voor in de plaats. En als men God zal willen dienen, dan is dat best, maar dan moet het maar op de manier die onszelf het meest aangenaam of het meest gepast voorkomt. Maar zo werkt het niet. Er is maar één manier om God te dienen en dat is volgens zijn woord, volgens zijn instructies. Ik zei niet wet, ik zei volgens zijn woord. En de enige manier waarop dat kan, is door dat woord van God inderdaad toe te laten in de enige plaats in de mens die gereinigd moet worden. Die uitwendige mens hoeft niet gereinigd te worden om de dood eenvoudige reden dat hij vanzelf sterft en verdwijnt. Als u voor God staat, staat u daar niet met die uitwendige mens. En of u die nou van tevoren gereinigd hebt of niet, dat speelt geen enkele rol, je hebt het toch niet bij u. Wat wou je hem laten zien? Nee, die inwendige mens staat daar dan. Naakt voor God, open, zegt de Bijbel. En dan? Dan is het de vraag of die inwendige mens gereinigd is. Niet doordat wij zo netjes ons dieet gehouden hebben of onze handen gewassen hebben voor het eten. Maar dan is de vraag of onze inwendige mens gereinigd is door het bad des waters, namelijk door het woord. Of die rivier van Gods woord gestroomd heeft door die stal die ons hart nou eigenlijk is. Want dat is de Bijbelse gedachte. Dat men gereinigd moet worden door stromen van levend water. Zoals eens de aarde gereinigd werd. Ja, in de dagen van Genesis 1, maar goed. Maar later dan in de dagen van Noach. Nou, zo moet het. Zo moeten wij ook gereinigd worden. Opdat slechts de inwendige mens zou overleven. Dat die... Kijk, de gedachte is natuurlijk dat al die uiterlijke dingen wel aangenaam zijn voor onszelf. Ik ben er stellig van overtuigd dat als men zegt dat je netjes moet leven vanwege het getuigenis enzovoort, dat men eigenlijk bedoelt dat men netjes moet leven opdat die mens zelf eer zou ontvangen. Niet de Heer. Als wij nette mensen zijn, is niemand van onze ongelovige buren die zal zeggen, wat hebben die een goede Heer? Wat hebben die een verlosser? Zeggen ze, zijn nette mensen. Nou, men, dat helpt niks. En ik denk dat de meeste gelovigen daar in de praktijk op uit zijn. Om zelf zo'n reputatie te verwerven van nette mensen. Maar je hebt er niks aan. Je moet lof hebben van God. En lof ontvangen van God kan alleen als je dat woord van God in je hart en in je leven, niet in je lichaam, maar in je hart en in je leven hebt toegelaten. Want pas dan is men aangenaam voor God. De enige mens die aangenaam is voor God is de mens met een rein hart. En hoe de rest eruit ziet, maakt niks uit. Het is zo. Hoe de rest eruit ziet namelijk, dat is een zaak van de Heer zelf. En een beetje van u, maar in de eerste plaats van de Heer zelf. Als uw hart gereinigd is, bent u het eigendom van de Heer Jezus Christus. En de Heer zelf zorgt voor zijn eigendommen, niet u. Begrijpt u? Daarom is het geen actief onderdeel van de prediking in de Bijbel. Waar het om gaat is dat wij onze leven stellen in de handen van een Heer die ons met zijn woord en door zijn woord reinigt. Dat we onze leven stellen in de handen van hem die onze koning en hoge priester is. En die daarom ons reinigt en heiligt en ons geeft wat wij nodig hebben. Niet beloning voor goede werken in de eerste plaats, maar in de eerste plaats genade. Omdat we zondaren zijn. Dat is wat hij nu doet in ieder geval. In onze levens. En dat behoort onze levenswijze te bepalen. Dat kan tot gevolg hebben dat we de Heer danken als we aan tafel gaan. Dat kan het. Dat is een goede gewoonte overigens, daar gaat het niet om. Maar het is alleen maar een goede gewoonte als die dank inderdaad komt uit ons hart. En als het is alleen een uitwendige traditie, omdat men zegt, varkens bidden ook niet voor het eten, dat heb ik ook wel eens horen zeggen, hè? Dan kun je het beter maar vergeten. Leef dan maar als een varken. Dan weet je in ieder geval dat je onrein bent en dat je iemand nodig hebt die je leven reinigt. Zo zit het gewoon. Dat zijn glasharde woorden, maar die woorden zijn hier zo hard. Een mens wordt verontreinigd niet door wat hem ingaat, niet door wat van buiten op hem afkomt. Een mens wordt verontreinigd door woord, door dat wat tot hem komt en wat in zijn hart terechtkomt. Daarvoor zou een mens moeten waken, of nog beter, aangezien hij dat niet kan tegenhouden, is het enige alternatief dat hij zijn hart opent voor het woord des Heren. Omdat wanneer het woord des Heren, of het woord van Christus, rijkelijk in een mens zou wonen, dat inderdaad dat woord vrucht zou dragen. Dat woord zou er dan in de eerste plaats uitkomen, uit de mond, uit de lippen. Weet u nog? Er was een profeet die zei, ik ben een man van onreine lippen. Dus de Heer zegt, nee, zegt dat geeft helemaal niks. Daar doe ik wel wat aan. En zo gebeurde. Dat was Jesaja of zo. Maar daar gaat het nou niet om. Die lippen worden gereinigd. Zie? En zo is met ons hart en met ons leven ook. De Heer reinigt het. Als wij tenminste ons hart voor hem openstellen. Dat is wat de Heer deze mensen voorhoudt. Het tragische is echter dat het weinig zoden aan de dijk zette, in gewoon Nederlands. Ze hadden geen dijken daar, denk ik, hadden ze ook niet nodig. Maar u begrijpt waar ik het over heb. En dat er geen resultaat, geen die prediking in die dagen. De Heer predikte, de discipelen predikten, er waren op een gegeven moment 70 die predikten, het maakte niks uit. En het resultaat was, we lezen dat in vers 24, dat de Heer zelf het land verliet. Nou, het uiteindelijke resultaat was dat hij gedood werd natuurlijk. Maar in vers 24 staat dat hij het land verliet en hij ging naar de landpalen van Tyrus en Sidon in het verborgene, staat er. Ja, wat zou dat nou betekenen, hè? Hij ging in het verborgene naar het buitenland en vond een vrouw die inderdaad uitdrukking gaf aan haar geloof. Een vrouw die uiterlijk dan misschien onrein was en beschreven wordt als een hond, ook door de Heer. Jazeker. Als onrein. Maar die blijk geeft van een gereinigd hart. En die daarom tot de Heer komt. En tot de Heer komt als buitenlandse vrouw. Hoort helemaal niet tot Israël. Kent de wet niet, leeft ook niet volgens de wet. Maar komt tot de Heer om van die Heer genezing en reiniging te ontvangen. Het eigenaardige is, die vrouw had geen belemmering. Die werd niet door godsdienstige instellingen in de weg of tegengehouden. Stond daar niks in de weg. Integendeel, zij kwam tot de Heer. En toen de Heer zei, het is eigenlijk niet voor jou, het is eigenlijk alleen voor godsdienstige mensen. Het is eigenlijk alleen voor Israël, voor de kinderen. Toen zei de vrouw, ja, dat kan wel wezen, maar van een tafel valt altijd heel wat naar beneden. En dat is wel degelijk bestemd voor de honden. Dat eten de kinderen niet. En zo is het maar net. Weet u waar dat een beeld van is? Die vrouw en haar kind. Hè? Dat is het beeld van ons. Wij die niet behoren tot het Joodse volk. Wij die niet leefden volgens Joodse instellingen. Wij die misschien helemaal niet godsdienstig waren van huis uit. We zijn gekomen tot de Heer. En leven van het voedsel wat bij hem op tafel zich bevindt. We eten van de tafel des Heren, om het dan maar weer eens zo te zeggen. Zie? Waarom? Omdat wij gekomen zijn tot die Heer, tot die God, tot die Christus, die in onze dagen ook tot ons spreekt. Maar die tegelijkertijd onze hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. En die nog steeds, net als Melchizedek toen, brood en wijn en dus leven voorbracht. Zie? Daar gaat het om. En of dan je handen gewassen zijn of niet, dat is niet onze zaak, dat is de zaak van de Heer. Gelukkig. Zie? Waar het om gaat is dat hij ons eenmaal gereinigd heeft. En dat is dat wij sindsdien welkom zijn aan zijn tafel. Dat heeft niks te maken met een levenswandel. Maar het heeft te maken met wie hij is en wat hij gedaan heeft. De blijde boodschap is dan ook inderdaad. Dat wij tot de Heer kunnen komen. Die weliswaar niet onze levens, maar wel in ieder geval onze harten reinigt. Daar gaat het om. Wat daarna gebeurt, daar hebben we het een andere keer wel weer eens over. Maar het gaat om het principe. Dat het niet gaat om hoe wij leven, maar dat het gaat om hoe wij staan tegenover de Heer. En, of zoals het in de Bijbel gezegd wordt, het gaat om de vraag, wat denkt u van de Christus? Hoe denkt u daarover? Hebt u uw hart voor hem opengesteld? Is het hart werkelijk rein? Ik vraag het niet omdat ik denk dat u nooit bij de Heer geweest bent, dat u de Heer niet kent. Maar ik vraag het met opzet ook aan zoveel gelovigen. Staat uw hart open voor de Heer? Is het echt gereinigd? Of heb u de gedachte dat u dat nog moet maskeren, die onreinheid, en het weg moet doen of verborgen moet houden door uiterlijk vertoon? Wel, vergeet u dat maar. U kunt het toch niet volhouden. U kunt er beter vandaag mee ophouden dan morgen. Wat u moet doen, is uw hart openstellen voor de Heer. Openstellen voor dat woord, voor dat leven, voor die geest, voor die kracht die de Heer beloofd heeft te zullen geven. Aan een ieder die tot hem komt. Dat is de blijde boodschap. En hoe je er dan aan de buitenkant uitziet, wel, dat is van minder belang. Hoe je leeft is zelfs van minder belang. Omdat als eenmaal die Heer in uw hart woning gemaakt heeft, als eenmaal dat woord van Christus rijkelijk in u woont, dan zal het ongetwijfeld, vroeg, maar hoogstwaarschijnlijk laat, hè, maar vroeg of laat zal dat een uitwerking hebben inderdaad in uw leven. Maar dan niet omdat u huichelt, maar dan omdat het werkelijk komt. Uit uw hart, uit uw binnenste. Dan zijn uw werken niet werken omdat het mat, maar dan zijn uw werken werken des geloofs. En dat komt inderdaad uit een gereinigd en gelovig hart. Dat is het enige wat verwacht wordt. Wat de mensen ervan zeggen, van zo'n boodschap, daar moeten ze niks van aantrekken. Het gaat erom wie u bent en hoe u staat in uw relatie tot een levende Heer. Het is altijd de boodschap. We hebben met één rekening te houden. We hebben maar tegenover één verantwoording af te leggen. En dat is die Heer die eens kwam, zich vernederde om ons te verlossen uit de slavernij van de zonde en uit de slavernij van de wet. En ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Amen. Zullen we danken? Vader in de hemel, we zeggen u dank dat wij zo'n heiland hebben. Dat u ons zo'n hoge priester en zo'n heiland gegeven hebt. Zo een die ons betaamde. Een die ons volkomen kan reinigen en zalig maken. Vader, we zeggen u dank dat we niet hoeven te zien op de uiterlijke dingen. Dat we geen schijn op hoeven te houden. Niet naar onze broeders en zusters en zeker ook niet naar de wereld. Maar dat we onze harten mogen openstellen voor u. En mogen leven in het volste vertrouwen dat u met uw werk en met uw geest actief bent in ons en in onze levens. We danken u, Vader, dat we dat uit uw woord mogen leren. Dat het u gaat niet om het uitwendige, maar het om het inwendige. Dat u niet aanziet wat voor ogen is, maar dat u ons hart aanziet. En we danken u, Vader, Dat wij, die van nature zo'n onrein, zo'n donker hart hebben, dat we het hart mogen openstellen voor u. En dat we dan weten, uit uw woord, maar ook uit ervaring, dat u met uw licht schijnt in onze harten. Met het licht van het evangelie der heerlijkheid van Christus. En we danken u, Vader, dat onze harten dan gereinigd en verlicht worden. Dat onze harten gevuld worden met uw woord, uw water. En dat dat woord en die geest en dat water in ons wordt tot een fontein, springende tot in het eeuwig leven. Vader, we zeggen u dank voor zo'n rijke boodschap. Een boodschap die ons spreekt over het werk, niet wat wij gedaan hebben, maar over het werk wat Christus gedaan heeft en nog doet, ter wille van een zondaar die slechts genade nodig heeft. Vader, we zeggen u dank voor de rijkdom van die genade en voor de prediking van dat woord, ook vanavond. We zeggen u dank dat we mogen luisteren naar uw woord en daardoor mogen komen tot meerdere kennis van u. En ook mogen komen tot meerdere aanbidding van u, die ons getrokken hebt uit de duisternis en uit de dood, tot het licht en tot het leven van uw Zoon, onze Heiland. Amen.